Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit Nirvana van Tommy Wieringa. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Tommy Wieringa werd in 1967 geboren in Goor. Hij heeft in twee steden gestudeerd. In Groningen studeerde hij geschiedenis en in Utrecht journalistiek. Hij debuteerde in 1995 met Doorman Tiek's Manco. Maar pas 10 jaar later brak hij echt door bij het grote publiek met Joe's Speedboat. Het werd genomineerd voor vrijwel alle literaire prijzen en het won de F. Bordewijkprijs. In 2013 verscheen Dit zijn de namen, waarmee hij de Libris Literatuurprijs won. En 5 jaar later won hij de Boekspot Literatuurprijs met De Heilige Rita. Wieringa heeft nog veel meer geschreven en nominaties op zijn naam, maar als ik die allemaal op ga noemen ben ik nog wel even bezig. Ik wil het vooral hebben over zijn nieuwste roman, Nirvana. In deze roman volgen we de gevierde kunstenaar Hugo Adema, die stamt uit een roemruchte familie met een veelbewogen geschiedenis en die ook nu nog steeds een stempel drukt op de moderne tijd. Hugo's grootvader stichtte namelijk een offshore imperium, maar speelde ook een dubieuze rol in de Tweede Wereldoorlog. Waar hij eerst vocht aan de kant van de Duitsers, sprong hij later over naar de kant van het verzet. Wanneer Hugo's relatie in het water valt en zijn vroegere gouvernante overlijdt, duikt hij het verleden van zijn grootvader in, dat een ontstellend licht werpt op zijn oorlogsjaren. Nirvana is een grote roman die veel ideeën verkent, maar voor mij is het voornamelijk een roman over het vuur van kapitalisme en over hoe je je moet verhouden tot een familie met een geschiedenis waar je liever geen deel van uit wil maken. In deze aflevering lees ik de proloog van de roman voor, waarin een jonge Hugo zwemt in de tuin van de villa van zijn grootouders. Dit is Nirvana van Tommy Wieringa. Nirvana, Tommy Wieringa. Vooraf. Na jaren van onbruik wordt er in de zomer van 1990 bijna elke dag gezwommen in het zwembad tussen de villa en de bosrand. De hittegolf die eind juli begon en 10 dagen duurde is voorbij. Het is nog altijd erg warm. Op de bodem van het bad scherpt een jongen opnieuw zijn onderwaterrecord aan. In juni is hij 14 geworden. Het vrede seizoen. Wanneer hij zich buiten adem op de tegelvloer afzet en naar de oppervlakte schiet, is het alsof hij zal sterven. Maar dat is pas over 58 jaar, op ditzelfde landgoed, in een ander jaargetijde en onder omstandigheden die het best paradoxaal genoemd kunnen worden. Nu leeft hij, de jonge Hugo Adema. En hoe? Happend naar lucht breekt hij door de waterspiegel. Hij zwemt naar de rand en hijst zich erop. Zijn hart dreunt. Zijn schouderbladen steken scherp uit wanneer hij bij de badhokken een handdoek rond zijn middel slaat. Hij is mager en zo bruin als een eekhoorn. Een en al knoken en huid. Sinds kort kruipt er een potloodstreepje haar vanuit zijn zwembroek naar zijn navel. Het spoor van zijn natte voetstappen vervliegt vlug op de warme stenen. De gedachten van de jongens zijn bij zijn nieuwe record van 1 minuut 28, maar voor het overige overal en nergens. In de Telegraaf van zijn grootvader leest hij over de val van de muur, de aanstaande hereniging van de beide Duitslanden en de golfoorlog die eerder die maand is uitgebroken. Maar zijn eigen beslommeringen schijnen onvergelijkelijk veel groter. De toekomst is een duisternis, sinds hij bij zijn grootouders is ondergebracht. De eeuwige ruzies en vechtpartijen met zijn broers zijn zo uit de hand gelopen dat ze elke nieuwe au pair binnen de kortste keren aan de rand van een zenuwinzinking brengen. Dit, moeten zijn ouders hebben gedacht, is een eenvoudige, elegante oplossing zo. Hij hier op het Wassenaarse landgoed van zijn grootouders en zijn tweelingbroer thuis aan de Groot Hazebroekse weg, hemelsbreed nog geen 2 kilometer bij elkaar vandaan, maar de verwijdering is compleet. Er is geen einddatum vastgesteld, zodat zijn excommunicatie zich tot in het oneindige uitstrekt. En er is ook geen sprake van dat ze zullen ruilen op een dag, zodat hij terug naar huis kan en zijn broer hier wordt geparkeerd, waardoor hij zich daadwerkelijk verbannen voelt, de ongewenste van de twee. Hij mist de honden. Ondraaglijk traag zijn de zomerdagen met alleen twee bejaarden en een kokkin om zich heen. Al past het woord bejaarde misschien niet zo erg bij zijn opgedofte grootmoeder of de strengheid van zijn grootvader. Hij, de oude man, is het merendeel van de tijd afwezig, omdat hij zijn onderneming op zijn 74ste nog altijd met vaste hand leidt. De jongen voelt zich beter op zijn gemak in het huis wanneer hij er niet is. Hij mist niet alleen de honden, maar ook zijn moeder. Vooral haar, als hij eerlijk is. Maar hij slikt nog liever zijn tong in dan eerlijk te zijn. Zij heeft deze regeling bedacht, dat weet hij zeker. Hij zal het haar nooit vergeven. De zon brandt. Een aangename trilling trekt over zijn huid. Vanuit de bosrand klinkt het koeren van een holenduif. Zoveel bescheidener dan de jonge kauw die op het gazon met schrille stem en klapperende vleugels te bedelen bij de ouderdieren. De sproeier op het gazon gaat tikkend rond. De tuinman verplaatst het ding een paar keer per dag. De man leidt een verborgen leven op het landgoed en maakt zich over het algemeen slechts kenbaar door het geknetter van de bosmaaier of de motorzaag in de verte. Als Hugo zich omdraait, ziet hij aan de andere kant van het zwembad zijn grootvader staan in een robijnrode badjas. Hij is uit het souterrain opgedoken. De deur staat open. Hij schrikt. Hoe lang staat hij daar al zo? Onbewegelijk staart de oude man naar hem. Onpeilbaar is zijn blik. Tussen de brede stoffen kraag schemert het wit van zijn borst. De jongen loopt langs de rand van het bad naar hem toe, alsof hij gehoorzaamt aan een opdracht. Gaat u zwemmen, pake? Brengt hij onnozel uit. Er steekt iets in zijn keel bij die woorden. Ik heb altijd veel gezwommen, zegt zijn grootvader. In zee. Hij knijpt zijn ogen dicht tegen de schitteringen op het water. Maar op een warme dag als deze. Hij trekt zijn badjas uit en vouwt hem over de rug van een lichtstoel. De jongen wendt zijn ogen af. Willem Adema, geglazuurd in formaliteit, draagt thuis zelfs aan tafel een das. Dat het inwendige van zijn pakken een mens van vlees en bloed blijkt te bevatten, komt de kleinzoon op scène voor. Anders dan de jongen is de grootvader buitengewoon geïnteresseerd in de hereniging van de Duitslanden en de Golfoorlog. Net als in de schokkende desintegratie van de Sovjet-Unie en in de prijs van een vat ruwe olie die sinds de Iraakse inval in Kuwait naar $41 is gecatapulteerd. Elke ochtend krijgt hij een knipselmap met het belangrijkste nieuws over de mondiale energieindustrie op zijn bureau. Hij weegt zijn kansen, de president-directeur van Adema Marine Operations. De offshore beweegt mee met de wereldconjunctuur en de wereldconjunctuur beweegt mee met de prijs en de mate van beschikbaarheid van olie en gas. Vurige tango. Het einde van de Koude Oorlog brengt voor de offshore nieuwe windgebieden binnen bereik. De verovering van de aarde gaat altijd door. Onophoudelijk spieden mannen zoals hij tot in de verste uithoeken van de planeet om te zien waar ze hun geavanceerde gereedschappen in de moederrots kunnen planten. Al dat hakken, boren, graven en delven in de aardkorst heeft het aanzien van een gewelddaad, van een verkrachting in symbolische zin, waarmee ze gehoorzamen aan de goddelijke opdracht die aan het begin der tijden aan de mens is gesteld. Om vruchtbaar te zijn en de aarde en alles wat erop is aan zich te onderwerpen. Wanneer zijn grootvader achterwaarts het zwembadtrapje afdaalt, ziet Hugo een kleine tatoeage op de onderkant van zijn bovenarm. Een donker cirkeltje op zijn witte vel. Hij kijkt nog eens. Het cirkeltje bevindt zich een centimeter of 20 onder zijn linker oksel. Het kan volgens hem niets anders dan een tatoeage zijn. De oude man laat zich onder water zakken en komt snuivend weer boven. Is het misschien de eerste letter van de naam van zijn grootmoeder, Odilia, vraagt de jongen zich af. Of is hij lid geweest van een of ander geheim genootschap met zo'n merkteken? Voor dat eerste lijkt zijn grootvader hem niet romantisch genoeg. zonder het te weten nadat hij met zijn tweede veronderstelling de werkelijkheid al een stuk dichter. De kleine gebeurtenis aan de rand van het zwembad zal Hugo zich zijn leven lang herinneren als het begin van iets. Het water en het licht, de zeurende droefheid en de euforie om zijn verlatenheid en ook de tatoeage onder de arm van de oude man met zijn bleke ogen. Op die zomermiddag, in het warmste jaar sinds het begin van de meteorologische metingen in 1705. Dat was Nirvana. De proloog bestaat maar uit een korte scène, maar toch komen we al veel te weten over de belangrijkste personages uit het boek. Zelfs de uiteindelijke dood van Hugo wordt al verklapt en er wordt bijverteld dat de omstandigheden paradoxaal waren. Maar we zullen de rest van het boek moeten lezen om erachter te komen wat de verteller daarmee bedoelt. Zo wordt de lezer meteen al met een vraag opgezadeld die door de rest van de roman zal sudderen. Ook krijgen we al iets te weten over de relatie tussen Hugo en zijn broer, die later het offshore imperium van Hugo's grootvader over zal nemen. Blijkbaar liggen de twee elkaar niet zo goed, en die veter tussen de broers zal zich in de rest van de roman verder ontwikkelen. Ten slotte ontmoeten we de andere hoofdrolspeler van de roman, Willem Adema, de grootvader. Aan zijn woorden, aan hoe hij in het water stapt en aan hoe Hugo naar hem kijkt, merken we al dat Willem een man is om tegelijkertijd te bewonderen als te vrezen en misschien wel te verachten. Hugo lijkt een beetje bang voor hem en ziet een tattoo, waarvan hij op dat moment nog niet weet dat het betekent dat hij bij de SS heeft gezeten. In de rest van de roman leren we Willem beter kennen, voornamelijk door de ogen van Hugo en door zijn achtergelaten dagboeken. We lezen over een affaire die Hugo aangaat en over een door de familie in een inrichting weggestopte zus, waar Hugo zonder dat hij precies weet waarom voor gaat zorgen. Zoals ik eerder al zei, komt er veel aan bod in deze roman. En hij is dan ook bijna 500 pagina's dik. Ik wil er verder niet meer al te veel over kwijt, omdat je het vooral zelf ook moet gaan ontdekken. Zelf vond ik het erg knap hoe Wieringa een wereld en een familie schiep die zo echt aanvoelde dat het me niet had verbaasd als het een historische roman was geweest. Ik wil uitgeverij De Bezige Bij enorm bedanken dat ik er een stukje uit voor mocht lezen. Mocht je zelf nou nieuwsgierig zijn geworden, dan is het boek natuurlijk te bestellen bij elke boekhandel. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door je op de podcast te abonneren. Je krijgt dan toegang tot alle afleveringen, luisterboeken en giveaways. Je kunt ook altijd een losse donatie doen. Alle links staan in de beschrijving. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goedenacht, slaap zacht.